GGZ Academy inspireert en informeert je over actuele vraagstukken en zet je aan tot nadenken. In deze podcast praten we over het verkennend gesprek in de GGZ. Een initiatief van het landelijk programma Mentale Gezondheidsnetwerken dat voortkomt uit het Integraal Zorgakkoord. Aan het verkennend gesprek nemen op basis van gelijkwaardigheid, naast degene om wie het gaat en eventueel dienstnaasten, professionals uit het sociaal domein en de GGZ deel. Centraal staat de hulpvraag. Doel van het verkennend gesprek is om mensen snel en op de juiste plek te helpen. Mijn naam is Ludo de Bo en mijn gasten zijn Michael Milo, onder andere verbinder bij Jam Ecosysteem Mentale Gezondheid, en Thijs van der Haar, praktijkondersteuner GGZ bij een huisartsenpraktijk in Gelderland en bestuurslid bij de landelijke vereniging POH GGZ. Met hen onderzoeken we wat het verkennend gesprek precies behelst en hoe dat in de praktijk vorm krijgt. Michael, wat is een verkennend gesprek? En misschien is het ook al even aardig om stil te staan bij de vraag, wat is het niet?
Ja, precies. Ik denk, een verkennend gesprek is een gesprek wat je hebt met iemand die een hulpvraag heeft, die mentaal lijdt, om uit te zoeken wat de moeite waard is om te proberen. Punt. Een verkennend gesprek is daarmee dus ook geen intake. Een verkennend gesprek is niet op zoek gaan naar wat is jouw ziekte en welk aanbod hoort daarbij. Een verkennend gesprek gaat het ten diepste over dat je zo goed naar iemand luistert om te kijken waar zou iemand vertrouwen in hebben, waar zitten iemands kwetsbaarheden en waar gelooft diegene het meest in om uit te gaan proberen. Want we weten eigenlijk niet precies van tevoren wat bij welke persoon werkt.
Ja.
Dus heel goed luisteren.
En dan toch nog even de vraag, wat is het daarmee niet?
Het is geen gesprek wat erover gaat, moeten we nou uitzoeken of je ziek bent of niet ziek bent. Het is geen gesprek wat erover gaat, moet je naar de GGZ of moet je naar de ervaringsdeskundige. Het is geen intake. Het is een gesprek wat ook op heel veel momenten plaats kan vinden. Het is niet iets wat aan het begin zit van een zorglijn.
Nee.
Mensen zoeken hun weg, wat mij betreft, in het ecosysteem en proberen wat. En net zo goed als mentaal lijden geen ziekte is, is het ook iets wat af en toe de kop opsteekt en dan weer wat minder en dan misschien weer even terugkomt. Dus het kan op heel veel momenten in je leven eventjes een moment zijn om te luisteren van wat zou jou kunnen helpen. Het gaat dus niet over wat is er mis met je. De eerste vraag in een verkennend gesprek zou een vraag kunnen zijn als wat is er gebeurd? En op basis van wat is er gebeurd, wie ben je? En wat zou de moeite waard zijn om te proberen? En dat klinkt mogelijk heel eenvoudig, maar dat is een heel ander gesprek dan we nu gewend zijn, wat we intake noemen, of wat soms ook wel verkennend gesprek genoemd wordt. Wat eigenlijk een intake is, maar dan verkennend gesprek wordt genoemd. Maar het gaat echt over een gesprek, wat is er gebeurd en wat zou de moeite waard zijn gegeven wie je bent. Ja. In het ISA, wat de meeste mensen waarschijnlijk wel van gehoord hebben, het Integraal Zorgakkoord, wat ideeën geeft waar de wereld heen moet, maar er ook kaders voor geeft, wordt het verkennend gesprek ook beschreven. Alleen durf ik wel te zeggen dat daar een vrij beperkte vorm van verkennend gesprek wordt voorgesteld. Of in ieder geval eigenlijk maar één vorm van een verkennend gesprek, ook aan ISA hangt ook geld, wordt gefinancierd. En dat is namelijk het verkennend gesprek van een hulpverlener met desnoods een ervaringsdeskundige om te kijken of er andere oplossingen zijn dan de GGZ. Ik noem dat intake light. Of een licht verbeterde andere manier van kijken vanuit een intake. Terwijl in essentie een verkennend gesprek op alle punten in het leven plaats kan vinden. En waarschijnlijk ook door liefst juist niet de hulpverleners. Liefst juist niet in de wereld die we de zorgverzekeringswet noemen. Maar in het gewone leven. En ik denk dat Thijs veel meer kan vertellen ook over de ervaringen die we inmiddels hebben. En wat het profiel is van iemand die een verkennend gesprek goed kan geven.
Ja.
Dat is niet per se een psychiater of een psycholoog. Dat hoeft helemaal niet. Die kunnen het ook zijn. Maar het gaat over hele andere eigenschappen. Dus het ISA heeft op dit moment een hele beperkte vorm van verkennend gesprek beschreven. En sterker nog, dat is de activist in mij. Die, ik zal zeggen, sluit daarmee de belangrijkste vormen van verkennend gesprek op dit moment uit. Wat ook het interessante is in het ISA, is het verkennend gesprek heel duidelijk gekoppeld aan een doel. En dat doel is de wachtlijst voor de GGZ verkleinen. Ik denk dat dat op zich uiteindelijk ook wel gaat werken. Maar het interessante is natuurlijk, het verkennend gesprek zou ik eerder zien als we kijken vanuit de visie waar we het eerder in de eerste podcast over hadden. Wij proberen een betere job te doen voor de hele mentale gezondheid van de populatie. En ik denk als je een verkennend gesprek doet, zal de hele gezondheid van de hele populatie uiteindelijk beter worden. Want je hoopt dat mensen die mentaal lijden waar dan ook zo'n gesprek kunnen krijgen. En dat ook of de dominee of de voetbalcoach uiteindelijk dat ook zou kunnen gaan doen. Dat zou super zijn. En ik denk als bijvangst zal ongetwijfeld de instroom in de GGZ veel kleiner worden. Want je gaat naar hele andere antwoorden toe. En die antwoorden liggen in het gewone leven, in het sociaal domein, in een app of wat dan ook. Maar ik zou op het moment dat je het koppelt aan het doel om alleen de instroom in de GGZ te verkleinen, dan zit je toch weer in het denken van ziekte, triage, ombuigen. Van de echte behandeling is eigenlijk in de GGZ. Dus ik zou heel graag willen dat we dat doel in ons hoofd juist losmaken.
Thijs, wat is het verschil met de herstelondersteunende intake? Ook wel bekend als de afkorting HOI of HOI. Ik weet niet hoe jullie dat zeggen. HOI.
Ja. Ja, dat is een leuke afkorting. Ja, de HOI is een intake en dat vindt plaats in de setting van een GGZ. Dus als intake om in de GGZ behandeling te krijgen.
Ja.
Er zijn ook wel veel overeenkomsten wel met een verkennend gesprek. Maar het verkennend gesprek is een term uit het ISA.
Ja.
En nou, eerder noemen we het een herstelondersteunend gesprek. Dus net hoe je het noemt. Netwerk, intake, allerlei termen daarvoor. Ik vind zelf de naam, de intake is natuurlijk een term uit het medisch model. Dus ik vind verkennend gesprek vind ik wel een goede term eigenlijk.
Ja. Ja. Oké. Okay. Wie nemen er deel aan het verkennend gesprek?
Ja, het zijn in ieder geval twee hulpverleners. En daarnaast één hulpvrager, soms meer. Bij voorkeur neemt de hulpvrager iemand mee, dus daar nodigen we altijd toe uit. Gebeurt soms wel, soms niet. Dus soms zitten we met bijvoorbeeld wel eens een vader en dochter of een patiënt en begeleider of koppel. Dus dat verschilt.
Het is geen absolute voorwaarde, maar je hebt het liever wel begrepen.
Ja, daar nodigen we altijd wel toe uit. Alleen daar kun je ook weer keuzes in maken van hoe sturend ben je daarin. Dus dat is zeker niet een vereiste. Dus ik heb ook wel in de huisartspraktijk, als de afspraak gemaakt wordt, dan wordt het er wel vaak bijgevraagd. En soms doen mensen dat niet en soms wel. En het heeft wel vaak heel veel meerwaarde als mensen dat wel doen. Het geeft ook echt een ander gesprek weer.
Ja, ja, dat kan me voorstellen. Wie heeft de regie tijdens een verkennend gesprek?
Ja, de regie. Dus als je het hebt over het proces, dan ligt dat bij de hulpverlener. Of bij de hulpverleners. En de inhoud ligt echt bij de hulpvrager. Dus dat is een belangrijk verschil. In mijn geval, in de huisartspraktijk werk ik samen met een collega van het sociaal team. En wij hebben ook een beetje een onderverdeling. Bijvoorbeeld, ik gebruik de netwerkintake van Floortje Schepers UMC Utrecht. Dat is een model om te schetsen. Dus eigenlijk een manier van aantekening maken. Dan begin je eigenlijk met in het midden de hulpvrager. En dat. En dan in bolletjes breid je dat uit met belangrijke mensen voor die persoon. Belangrijke levensthema's. En dan ga je ook kijken naar hoe verhoudt dat zich tot elkaar. En is het een behulpzaam iets of is het een belastend iets voor die persoon. En daar ben ik vaak mee bezig. En mijn collega Annelies die vindt het juist fijn om echt aandacht helemaal vrij te hebben. En dus niet daar tegelijkertijd mee bezig zijn. Dus zo hebben we de rollen verdeeld. Ja. En dat werkt heel, heel mooi eigenlijk. Ja.
Ja. Ja. Kun je ons eens meenemen, hoe verloopt zo'n verkennend gesprek in jouw praktijk als POH GGZ?
De afspraken bij in een huisartsenpraktijk worden die gemaakt via collega's. Dus het kan een assistent zijn of een praktijkondersteuner somatiek of een huisarts. We hebben echt ruim met de tijd. Dus ook vorige week een man met een nodig beetje Rotterdamse-achtige humor. Dat vond ik wel erg leuk. Die vertelt een heel bijzonder levensverhaal met een grapje en dit en dat. Nou ja, wij wisten ook wel, er zat wel meer achter. Maar wij hoeven niet dan op dat moment na een half uur te zeggen van schiet eens op, ga naar die pijnpunten. Ja. Want dat, bij hem na een uur toen. Hij kwam zelf ook bij het kwetsbare stuk. Het werd vanzelf heel duidelijk waar hij mee zat. En dat was namelijk dat een man van 83 en zijn vrouw, die ze zijn zelfs 65 jaar samen en zijn vrouw is dementerend. Hij zegt, ik weet niet hoe ik ermee om moet gaan. Dat was heel, heel duidelijk. Echt een onmacht. Dus dat kwam vanzelf naar voren. Dus dat is heel belangrijk om daarin niet zo sturend te zijn. Want het komt vanzelf wel wat belangrijk is.
Een soort snelkookpan van te maken, begrijp ik.
Nee.
Juist niet.
Nee, zeker niet. Nee. Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat er dingen mis kunnen gaan tijdens zo'n gesprek. Is dat zo, Thijs? En waar kan het misgaan?
Nou, ik denk eigenlijk wat er mis kan gaan is om te snel invullingen te maken, eigenlijk waar we het net over hadden. Dus is het Er was bijvoorbeeld een keer een collega ook bij. Die wilde graag eens een keer meemaken. Hoe gaat zo'n verkennend gesprek nou? Nou, nam ook deel aan het gesprek. Dus zij ging bijvoorbeeld na een half uur een bepaald soort vragen stellen. En toen mijn collega en ik hebben van het sociaal team, wij vroegen de gesprekken al iets langer, we dachten van oei, dat is best wel even een risico, want, ja, want het werd een beetje therapeutisch, zeg maar. Dus het was net iets te sturend. Ging prima, dus de patiënt kon dat prima hebben, maar dat kan dus een risico zijn om te snel te gaan. Maar verder hebben we eigenlijk hele goede gesprekken gehad, wat dat eigenlijk tot nu toe heel erg constructief verliep.
Ja. Ja, het is misschien een beetje een gekke vraag, Michael, maar ben jij nog wel eens betrokken bij een verkennend gesprek?
Nee, dat is ook wel interessant. Ik werk wel vaak mee met ateliers om mensen bij elkaar te brengen, zodat ze met elkaar gaan ontdekken hoe ze dat eens gaan doen hier. Maar ik heb zelf nog nooit zo'n verkennend gesprek gevoerd.
Nee? Nee. Dat is ook wel leuk voor jou om dan...
Dat is eigenlijk wel heel leuk.
Thijs, wat als de cliënt totaal iets anders voor ogen heeft dan jullie als professionals? Hoe ga je daarmee om?
Nou ja, ik denk dat dat eigenlijk altijd zo is. Hè, want wij kunnen niet in iemands hoofd kijken. Dus, en dat is natuurlijk alleen maar goed. Hè, dus dat,
nee, maar,
dat
mag. Geef daar eens even een... wat kan een verwachting zijn?
Nou, kijk, een veel voorkomend iets is bijvoorbeeld... stel iemand, hè, dat hebben we ook gehad. We hebben iemand die wil weten, heb ik ADHD of niet? Hè, dus dat actueel iets, daar komen mensen ook wel mee. Kun je op heel veel manieren op ingaan. Hè? Dus je kan zeggen in de huisartsenpraktijk, die hoeft geen verkennend gesprek, want die wil alleen een verwijzing. Dat kan.
Ja.
Je kan zeggen, dat daar ben ik meer voorstander van. Een verkennend gesprek vind ik echt voor iedere hulpvraag. Hè? Dat vind ik altijd een heel mooi beginpunt. En niet alleen een beginpunt, maar ook op latere momenten waar mensen gebruik van kunnen maken. Dat je nagaat van dat is misschien een aanvankelijke hulpvraag, maar... Eens kijken, hoe ziet het leven verder eruit? Hè? Dus dan kijk je ook naar, bijvoorbeeld, dit was iemand die liep ergens stage en die had ook nog 3 banen tegelijkertijd. Nou, behoorlijk wat spanningsbronnen. Dus daar hebben we toen ook over gehad. En diegene uiteindelijk, en dat is ook iets onvoorspelbaars, hè? Want dat met mijn collega van het sociaal team, we hadden eigenlijk allebei hetzelfde van, in dit geval prima. En zo, ook een verwijzing, dat kwam er alsnog uit. Dus wij zijn er helemaal niet zo op uit om iets heel anders per se te doen. Maar dat zou bij iemand anders zou dat bijvoorbeeld een uitkomst kunnen zijn om dat dan weer niet te doen. Maar diegene wilde en weten van is die klassificatie nou op mij van toepassing of niet. Hè? Want die vond dat ze wat op een van haar ouders leek. En daarnaast wilde ze ook online nog wat dingen doen en zo dat toen besproken. En dat was ook een heel mooi gesprek.
Ja, dus die snelkookpan waar wij het net over hadden van daar moeten jullie voor waken als professionals... Dat geldt voor degene aan de andere kant van de tafel eigenlijk ook. Dat je volgens mij heb ik ADHD. Mijn buurman die slikt pillen, doe mij ook maar een doosje.
Ja, dat kan een hulpvraag zijn. En ik heb daar wel mijn mening over, maar goed, hè, dan ga je ook...
Nee, maar dat is niet het idee van een verkennend gesprek dat je zegt van... Oh, momentje, dan gaan we dat even...
Nee, zo. Ik schrijf die medicatie gelukkig ook niet uit.
Dat sowieso niet. Maar ik probeer me dat even voor te stellen hoe de verwachtingen totaal kunnen mismatchen.
Ja, ja.
Helder, Thijs. Ja, mooi dat je ons even meeneemt daarin. Welke kennis en vaardigheden zijn er nodig voor een verkennend gesprek?
Wat ik zelf heel belangrijk vind, een houding van niet weten. Ja, om echt even de onbevangen in te gaan in een gesprek. Dus ook al heb je wat informatie. Ja, je begint eigenlijk heel open van inderdaad de vraag van wat Michael zegt. Van nou, een vraag als wat is er gebeurd? En dat hoef je dan niet zo letterlijk te stellen, maar vertellen wat is de aanleiding. Of dat eerst het verhaal verteld wordt. Dus mensen beginnen te vertellen. Hè, dus met zo'n netwerk inteken bijvoorbeeld persoon in het midden. En dan, wie is belangrijk voor je? Of, op zo'n manier, dus dan begint het verhaal. Hoef je niet een precieze beginvraag voor te hebben. Maar dat vraagt dus ook een heel bescheiden rol van de hulpverlener. Eigenlijk meer van echt luisteren en...
In kaart brengen.
Ja. En dan ontstaat er eigenlijk iets in het gesprek. Dat is ook niet te voorspellen. Dus dan krijg je echt een dynamiek. En vaak is dat ook heel fijn, want er is een bepaald soort rust. Dit jaar doe ik, dat is misschien ook wel leuk om te vertellen, met een buurtzorg T Groningen mee met een opleiding Peer Supported Open Dialogue. En dat is... Een mooie benadering die voor mijn gevoel heel goed bij de verkennende gesprekken past qua basishouding.
Ja.
En het is een hele verdieping daarvan. Dus wat ten eerste belangrijk is om te zeggen dat een verkennend gesprek, je moet het heel, heel simpel houden. Hè. Dus je kan daar in principe gewoon mee beginnen. Gewoon ervaringen opdoen. Maak het niet methodisch ingewikkeld. Ga niet denken dat het iets heel anders is dan je doet. En ga ook niet meteen denken van, oh, ik kan het al, hè, want dat doen we al. Dus het is een kwestie van ervaren. En nou, bijvoorbeeld hè, met die open dialogue methode daar. Of nee, het is geen methode, het is meer een visie daarin. Een uitgangspunt is dat meerdere perspectieven samenbrengt. Dus dat is, heb je, als je een spreekkamer hebt, stel je hebt 4 personen. Heb je niet alleen 4 perspectieven, maar iedereen heeft in zichzelf ook nog een bepaalde polyfonie, een bepaalde meerstemmigheid van, nou, hey, misschien iemand die twijfelt ergens over, enerzijds zou ik dat willen doen, anderzijds. Ja. En nou, al die perspectieven, die breng je in de spreekkamer. Die zijn allemaal gelijkwaardig ook. Dus dat is echt iets om daar de tijd voor te nemen om dat allemaal recht te doen.
Ja.
En wat daarbij ook belangrijk is, dat is ook weer een principe vanuit die open dialogue van onzekerheid, onmacht verdragen. Dus dat is ook, nou ja, zeker iets hè, van niet weten. Dat kan soms ook wel eens lastig zijn. Denk je, dit is best wel ingewikkeld. Maar dat kun je ook wel leren, om dat toch even een tijdje met je mee te dragen. En op het eind van zo'n verkennend gesprek is er ook ruimte tijd voor. Hè, wat bijvoorbeeld in die netwerkintake heel mooi naar voren komt. Dat is dan wel een methodisch stukje, maar dan heel lang de aandacht besteden aan wat. Er is een bepaalde veranderrichting. Hè? Dat is die vraag ook van Jim van Os, waar wil je naartoe? En de laatste vraag van, wat heb je daarbij nodig?
Ja.
En die laatste vraag, die kun je ook weer bekijken. Hè? Wat kun je zelf? Dus daar uitgebreid aandacht aan besteden. Tweede vraag, wat kan jouw omgeving en belangrijke mensen in je omgeving daaraan toevoegen? Dat geeft weer heel veel informatie. Derde vraag, en dat is dus bewust de laatste vraag. Wat kan hulpverlening daar eventueel aan toevoegen?
Ja.
En dat is een hele mooie vraag. Want het kan zijn dat er helemaal niks is wat toegevoegd hoeft te worden. Het kan ook zijn dat diegene zegt van, dat heb ik eigenlijk liefst zo van, nou, kun je misschien iets vertellen? Wat kan ik eigenlijk? Hè? Wat is er beschikbaar? Nou, en dat is dan natuurlijk een heel mooi moment om te zeggen van, nou, er zijn groepen, er is een zelfregiecentrum, er zijn online mogelijkheden. Ja. Dus dan krijg je dus die hulpbronnen die je kan aanbieden.
Word je nog wel eens verrast bij die derde vraag van wat kan de hulpverlening jou bieden?
Ja, eigenlijk, ik word eigenlijk altijd wel verrast, want het zijn gewoon de woorden van de hulpvragen. Dus het kan ook gewoon zijn van, nou, ik wil met de praktijkondersteuner GGZ even kunnen praten om wat dingen te ordenen. Dat zijn niet hele bijzondere dingen in die zin qua formulering, maar wel iets wat gewoon voor iemand echt belangrijk kan zijn. En dan weet je ook, nou, oké, dan ben ik in dat geval de juiste persoon. In een ander geval wil iemand bijvoorbeeld een verwijzing. In ander geval zegt iemand, nou, die groep die wil ik wel eens proberen. Dus ja.
Michael, vanuit een totaal andere rol natuurlijk, maar heb jij hier nog aanvullingen op?
Wat volgens mij heel mooi is, wat Thijs ook zegt, is dat wat ik heel vaak hoor in als we met veranderateliers bezig zijn rond het verkennend gesprek, als mensen daar waar dan ook in Nederland mee aan het experimenteren zijn, dat ze heel vaak aan het eind tot die conclusie komen. Eigenlijk wat we doen is oordeelsvrij luisteren. En dan zou je inderdaad bijna kunnen zeggen, dat kan de buurvrouw toch ook. Maar juist leren dat echt oordeelsvrij luisteren zo ongehoord moeilijk is.
Ja.
En dat vraagt om een professionaliteit, om er te zijn, te luisteren, om vragen te stellen, om iemand zelf tot zo'n antwoord te krijgen als Thijs beschrijft. Als dat een antwoord. Ik ben zelf als psycholoog, heb ik jarenlang intakes natuurlijk gedaan. Daar was ik toch getraind om als iemand somber was op zoek te gaan, moet hij nou CGT of DGT krijgen?
Ja, ja.
En dat het antwoord misschien kan zijn, ik zoek vriendschap en ik wil de deur uit. Dus dat je.
Jij was al bezig met een professionele
oplossing. Je gaat zoeken daarnaar. Ja. En dus het is een beetje hetzelfde ook als uiteindelijk. Muzikanten bijvoorbeeld op een gegeven moment hebben geleerd alle toonladders te spelen en alle muzieksoorten hebben gespeeld. En als ze oud zijn, dan kunnen ze volstaan met een akkoord en dan stilte. Het is zoiets. Dus het vraagt om ongelooflijk veel meters maken en heel veel dingen ook in je hoofd hebben. En tegelijkertijd oordeelsvrij luisteren. Dat is heel moeilijk. Maar dat is waar het over gaat.
Ja.
En ik hoor dat terug in de antwoorden die Thijs geeft. Dus het is moeilijk. Het is professionaliteit, net zoals de beste muzikanten minder noten kunnen spelen.
Ja, mooi. En jij zegt meters maken. Dat moet je natuurlijk gewoon in de professionele omgeving doen. Maar je zou bij wijze van spreken ook in de kantine met collega's al eens een neutraal gesprek kunnen voeren. Of een.
Probeer maar eens in je vriendenkring te beperken tot geen mening hebben. Of ga eens met je zoon, ik deed het laatst, ga eens met je zoon uit eten en luister eens echt, in plaats van na drie zinnen een oordeel te hebben welke kant hij eigenlijk op zou moeten gaan.
Nou, leuke praktische tip voor ons allen, denk ik. Ik ben door mijn vragen heen. Volgens mij zijn we een stuk wijzer geworden over wat het verkennend gesprek inhoudt. Thijs, Michael, mag ik jullie hartelijk danken voor jullie bijdrage aan deze podcast.
Graag gedaan.
Ja, jij ook enorm bedankt.
Dankjewel.
Dit was een podcast van de GGZ Academy over het verkennend gesprek. Beluister ook onze andere podcast en lees de show notes voor meer informatie. www.ggzacademy.nl. Graag tot een volgende podcast.